van 74. Hetgeen niet zo'n heel opwekkende, vrolijke psalm is. En wij hebben dus weer voor ons een zogeheten wraakpsalm. Een psalm van Asaf, dat was psalm 73, de vorige. Hier staat een psalm voor Asaf, maar in het Hebreeuws maakt het geen verschil. Er staat gewoon precies hetzelfde. Het probleem is dat men bij Asaf gewoonlijk denkt aan die eerste Asaf, zal ik maar zeggen, die in de dagen van David leefde en aangesteld werd over de, laten we zeggen, de poëtische kant, dan wel de muzikale kant van de tempeldienst. En wij denken dat, omdat het er staat op psalm van Asaf, dat die man ook zelf zich niet heeft onbetuigd gelaten. Psalm 50 was het en psalm 73 en dan zo verder, 11 psalmen. Men denkt dus dat deze Asaf zelf psalmen geschreven heeft, wat misschien wel zou kunnen. Maar dan wordt het toch enigszins ingewikkeld. In de eerste plaats omdat er nog geen tempel zelfs maar was in de dagen van David en dus in de dagen van die Asaf. En dus die kan dan ook moeilijk verwoest zijn geworden. Bovendien, voor zover er in Jeruzalem iets verwoest werd in de dagen van David, was het niet Jeruzalem, maar was het nog Jebus. Want David was degene die eeuwen te laat, om zo te zeggen, de stad Jebus, gelegen in het gebied dat toegewezen was aan Benjamin, veroverde op de Jebusieten. En Jebusieten waren Canaanieten, behoren tot de Canaanitische volkeren. Dat Jeruzalem, dat was er pas sinds de dagen van David. Laat staan dat het verwoest zou zijn in de dagen van David. En een tempel was er nog in geen decennia, om zo te zeggen. Want die werd pas gebouwd door Salomo, die David later opvolgde. Zodat de vraag is, over welke Asaf hebben wij het hier nu? Ze hebben ervan gemaakt voor Asaf, want men heeft begrepen dat het eigenlijk niet van Asaf kan zijn, althans niet van een Asaf die in die dagen van David leefde. De psalm moet gezien de inhoud van latere datum zijn. Dan moet men onder Asaf verstaan de familie van Asaf, zijn opvolgers, die op grond van dat ze van Asaf afstamden dezelfde functie gehad hebben later in de tempel. En dat toen eenmaal de tempel ooit verwoest werd, maar dan ben je honderden jaren later, in de dagen van Jeremia, Nebukadnezar, zou men dan bij die gelegenheid die psalm geschreven hebben. En dat is ook een beetje lastig, want dan zou de psalm pas geschreven zijn in de Babylonische ballingschap. En u begrijpt dat de moderne theologie heeft daar niet het minste probleem mee, want die beweren dat ook Genesis en alle oud-testamentische bijbelboeken pas geschreven zijn in de ballingschap, dus dat is geen enkel probleem. Waar het over gaat is simpelweg dit, dat we kennen de naam van Asaf weliswaar als het hoofd van de, laten we zeggen, de muzikant of zo, hè? Hoe zeg je zoiets, als de opperzangmeester. Maar de naam Asaf kan je natuurlijk ook gewoon vertalen. En dat heb ik u vorige keer verteld, want Asaf betekent zoveel als verzamelen. Dus ik zou niet weten waarom je niet gewoon zou vertalen voor de verzameling. Dat wil zeggen, de psalm wordt toegevoegd aan de verzameling. Dat is namelijk sowieso gebeurd. En wanneer dat samengesteld is, wanneer die verzameling dan compleet gemaakt is, in de zin van, en nou wordt er niks meer aan toegevoegd, dat weten we wel zeker, dat was in de Babylonische ballingschap. Maar het kan best zijn dat inderdaad letterlijk een Asaf in de dagen van David vooruitgekeken heeft, een visioen gehad heeft, of voor mijn part heeft de Heer hem dit gedicteerd op voorhand. Ik zal daar geen moeite mee hebben. Niet dat het me waarschijnlijk lijkt, maar ik zou ook niet weten wanneer het dan geschreven zou zijn en door wie. Maar dat het toegevoegd is aan de verzameling, ja. En dat het zoals zoveel profetieën weliswaar op een bepaald tijdstip geschreven is, maar dat dat nog niet wil zeggen dat het alleen op dat tijdstip of een nabijgelegen tijdstip van toepassing is, ja, dat geloof ik ook. Ik roep altijd, men lezen Jeremia, dan hoor je tot vervelens toe aangekondigd, 51, 52, hoeveel hoofdstukken zijn we er? Hoofdstukken lang over Jeruzalem zal verwoest worden. Ja, Jeruzalem zal verwoest worden. Het komt steeds dichterbij. In de verte komen de Babyloniërs eraan, neem ik het mee. Jeruzalem zal verwoest worden. Daarna gebeurt het ook uiteindelijk. En, nou ja, goed. En dan wordt erop teruggekeken. Krijgen we nog de klaagliederen van Jeremia over de val van Jeruzalem. En eigenlijk, maar ik doe die dingen niet, maar eigenlijk zou je nadat je Psalm 74 enig maal gelezen hebt, zou je eigenlijk klaagliederen moeten lezen. En dan zul je tot je verrassing enige uitspraken tegenkomen die bijna letterlijk ook voorkomen hier in Psalm 74. Want klaagliederen is geschreven door Jeremia na de ondergang van Jeruzalem. En daarmee de ondergang van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Hoe ligt die stad? Zo begint dat, hè? Ja, nou, die stad die ligt plat. En het zou nog wel enige tijd zo blijven. Nou, dat is wat hier ook beschreven wordt. Het is precies hetzelfde. Maar wat ik bedoelde te zeggen is dit. Jeremia spreekt over een toekomstige ondergang van Jeruzalem. Dat is ook inderdaad gebeurd. Nog in zijn dagen, maar het is daarna ook nog een keer gebeurd. In de dagen van de Romeinen, zeg maar. En de profetie ging daar net zo goed over. Niet alleen maar over Nebukadnezar, maar ook hoe de stad later opnieuw verwoest zou worden. Zoals trouwens ook aangekondigd door de Heer zelf in zijn dagen. En daarna moet ik u zeggen dat diezelfde profetieën alsnog vervuld zullen worden. Voor de derde keer, ik ben geneigd te zeggen in onze dagen, maar toe maar. Dat kan op elke dag in de toekomst betrekking hebben, want wij houden het lang uit, dat weet u, hè. Toch? Maar ik bedoel te zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus. Dit Jeruzalem van deze tegenwoordige ongelovige Joodse staat. Want zo'n Jeruzalem en zo'n ongelovige Joodse staat was er in de dagen van Jeremia. En dan ga je ineens Jeremia anders lezen. Hè? Wat staat hier allemaal? Nou ja, over een koningshuis. Dat is in onze dagen niet van toepassing. Ook niet in de dagen van het Nieuwe Testament, van de Romeinen, zal ik maar zeggen. Maar de stad en het land, Judea, ja, dat was inderdaad aan de orde. En een Joods volk, daar ging het over. En het is gebeurd in de tijd, in de dagen van Jeremia en Nebukadnezar dus. Maar het is opnieuw gebeurd in de dagen van het Nieuwe Testament. Het wordt daar ook aangekondigd. Eigenlijk al door Johannes de Doper, met uitspraken als de bij ligt aan de wortel van de boom. En alle bomen trouwens. Want die boom, is in, als het één is, ja, dan is het Israël, dan, of wat er van over is, zeg ik altijd meteen. Het Joodse volk namelijk. En hier, ik weet niet of u het meegekregen hebt, maar we hebben onderweg over bijlen gelezen. En dat het een en ander wordt omgehakt. We komen daar zometeen wel weer. Maar het hele idee van het omhakken van bomen is het idee van een oordeel over verschillende volkeren. Want een boom is een volk. Of een land of een staat, maar feitelijk een volk. En de Heer zei het letterlijk, liep door Jeruzalem en zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Dat is gebeurd, maar in onze dagen is het nu voor de derde keer in de geschiedenis een religieuze, maar daar hebben we het niet over. Een ongelovige Joodse staat. En waar Jeremia over schrijft, is over een ongelovige Joodse staat. En over een onvermijdelijk oordeel dat erover gebracht zal worden. Nou, dat zal ook gebeuren. Dat is al twee keer gebeurd. Het zal nog een keer gebeuren. En aangezien het al twee keer gebeurd is, is gedurende heel onze bedeling dus deze psalm min of meer van toepassing. In de zin van, die stad ligt op de wijze als beschreven in klaagliederen. En dat woord ligt, dat haal ik uit vers 1 gewoon, hè? 1 vers 1 van klaagliederen. Die stad ligt, is verwoest geworden. Hoe lang duurt het nog? Niemand weet hoe lang. Dat lazen we ook onderweg. Weet u het nog? We hebben uw tekenen niet meer, we hebben geen profeten meer... en niemand weet hoe lang het nog duurt. Waar stond het ook alweer? Dat is vers 9 en 10, is dat. Hè? Hoe lang duurt dat nog? En voor zover hij nou zou zeggen, maar Jeruzalem is toch gebouwd en wordt bewoond enzovoort, moet ik u zeggen, nou ja, je hebt natuurlijk het moderne Jeruzalem dat nog geen 100 jaar oud is, en dan schat ik het nog aan de hoge kant, buiten de stadsmuren bedoel ik dan, hè? Daar hebben we het niet over. We hebben het over het gebied waar ongeveer die stadsmuren van vandaag ook lopen, zo ongeveer. En ik moet u zeggen, ik ben er wel eens een paar keer geweest... maar ik heb altijd gedacht, wat een puinhoop is het hier. Want dat is het. Dat hier en daar de stenen wat aan de kant geschoven zijn... en soms opgestapeld zijn geworden, dat is zo. Dat er mensen wonen, dat is ook zo. Maar alles bij elkaar is het één hoop stenen. Vind ik. Het is ook maar een klein gebied overigens, maar toen maar weer. Je kunt zien... En anders, vraag hem maar eens naar als je er bent, dan wijst de gids er wel op. Je kunt zien dat het verwoest is geworden en dat het vele malen verwoest is geworden. Nou, je laat het ook zien, want af en toe dan kun je ergens naar beneden kijken. Kun je zien al die lagen en wat eronder nog allemaal gebouwd wordt van vroeger enzovoorts. Enzovoorts. En dan heeft bovenop het puin maar weer eens een keer een nieuwe stad gebouwd. En toen maar weer. Iemand zei, het is de meest verwoeste stad ooit in de wereldgeschiedenis. Of dat zo is, kan ik niet beoordelen. Maar dat schijnt zo te zijn. Ik noem nou maar 3 keer natuurlijk, maar toen maar. Ik weet niet wat ervoor zat en ik weet niet wat er nog meer gebeurd is. Ik weet wel dat later, ook na de verwoesting door de Romeinen... in het jaar 70 officieel... onder de bevelhebber Titus, dat even later alsnog een keer de Romeinen daar hebben ingegrepen. Een paar keer zelfs bij de Joodse opstanden, diverse. En bij welke gelegenheid het precies geweest is, weet ik ook niet. Want u weet dat ik slecht ben in jaartallen. Ik kan er in het algemeen maar 1 onthouden. Maar dat weet ik niet precies, maar iets in 300 zoveel of zoiets... bij weer eens een keer Joden die zich daar toch weer gevestigd hadden... en die in opstand kwamen. Wanneer het maar was, dat weet ik niet precies. Maar dan hebben de Romeinen nog eens een keer grof ingegrepen... en niet alleen de stad verwoest, maar zelfs hebben zij... met redelijk succes gepoogd Jeruzalem te egaliseren. Dat wil zeggen dat wij daarom vandaag... allerlei plaatsen in Jeruzalem met geen mogelijkheid, met zekerheid kunnen aanwijzen. Wij weten ongeveer uit Bijbelse beschrijving waar het kaasmakersdal was. Maar dat is het dan, daar herken je niks meer van. En wij weten uit Bijbelse beschrijving ongeveer waar Tofet was. Behalve dan in Carthago. Het dal van Hinnom, het Gehenna, het dal van Hinnom. U weet wel waar die mensenoffers gebracht werden aan Baal Moloch. En waar Jeremia die dat vat kapot moest gooien enzovoort. Wij weten ongeveer waar het was, maar je kan het niet zien. En waar Sion was, de berg Sion, de top van het fort van David. Ja, dat weten wij niet. Toen heeft men ergens een bordje neergezet. Er staat dan op Sion. En de dichtstbijgelegen poort noemt men dus de Sionspoort. En men heeft ergens een grafmonument opgericht voor David. En dan weet je, dit is Sion. Ja, vandaag, maar wij weten niet waar het echt was. Dat is voor velen nog een grote puzzel. En dat komt omdat de Romeinen het zaakje geëgaliseerd hebben. Dan ben je alle landmarks, zo heet zoiets... alle markante punten in het rivier ben je dan kwijt. En dan weet je niet meer waar je bent. En dat was de bedoeling, zodat ze Jeruzalem zelfs niet meer zouden herkennen. En alle herinnering daaraan en alle ook emotionele band met de locatie verloren zou gaan. Want de locatie is er niet meer. Dus dat liedje ook. Hoe kon ik weten dat het er ooit voorbij zou gaan? U weet wel, met dank aan Wim Zonneveld. Dan wel zijn vriendje, maar die het geschreven heeft. Nou goed, doet er ook niet toe. Het is er niet meer, domweg. En bij die gelegenheid, dat vind ik altijd aardig om er even bij te zeggen, bij die gelegenheid werd de locatie ook een andere naam gegeven. Aeolina Capitolina of zoiets. Ik ben slecht in mijn Latijn, maar weet ik veel. Dan heette het anders. De Romeinen gaven het een andere naam aan. En nog geraffineerder was dat ze de naam van de Gaza-strook hebben toegepast op het hele land. En ze hebben het dus Filistea genoemd. Palestina. Daar zitten we nu nog mee. En daar dat mensen zijn die zich Palestijnen noemen, die zeggen het land is van ons, want het heet Palestina. Dat is echt... zulke grove leugen, maar ja, wat weten mensen tegenwoordig nog van geschiedenis. Dus je kan het iedereen wijsmaken. Het land heet toch Palestina? Nee, dat hebben de Romeinen zo genoemd. Palestina in de Bijbel komt ook voor. In de profeten, Palestina. En dat is de Gaza-strook, de strook van land langs de zuidoostkust van de Middellandse Zee. Met die 5 steden, weet u wel, waarvan Gaza dan een van de belangrijkste was. Ongeveer, samen met Gat, denk ik. Maar je had nog Ascalon, wat had je nog meer? Ekron en nog één. Pimpampet. Nou goed, een stad in de Gaza-strook met een... zoiets. Maar dat hebben de Romeinen dus heel geraffineerd gedaan. En tot vandaag zitten wij daar dan nog mee. De naam Judea is verdwenen. De naam Jeruzalem, feitelijk ook, maar die heeft me weer boven water gehaald. Hoe dan ook, Jeruzalem is dus inderdaad menigmaal verwoest geworden. En wat de muren van de tegenwoordige stad betreft, ik wist niet dat ik het erover moest hebben, maar die stammen geloof ik uit de 8e eeuw, als ik me goed herinner. Uit 700 zoveel. Tegenwoordige stadsmuren. Die stonden er niet in de dagen van de Heer Jezus. Niet deze. Die zijn door de Romeinen een paar keer verwoest en met de grond gelijk gemaakt. Het is de een of andere kalief of wie het maar was die, beetje veel, zoekt u dat maar eens uit. Die zijn pas van veel latere datum. Nou ja, u weet toch, ze wijzen u het graf van de Heer Jezus aan in de zogeheten graf. En dat mag ik helemaal niet zeggen, want ik ben evangelisch. Dan mag je dat niet zeggen. Maar in de zogeheten graftuin, weet u wel. Maar niettemin, ergens binnen de stadsmuren wijst men een plaats aan waar het graf van de Heer Jezus zou zijn, in de zogenaamde grafkerk. Dus nou is de vraag, wat is de echte plek? Men had uitgevonden, op een gegeven moment, pas in de 19e eeuw, had men uitgevonden, die grafkerk, dat kan niet, want het graf moet buiten de stadsmuren geweest zijn. En de grafkerk ligt binnen de stadsmuren. En ja, sorry, die stadsmuren die er nu staan, zijn niet de stadsmuren van toen. Dus ja, waar hebben we het in vredesnaam over? Doe maar weer. Ik geloof dus niet in die graftuin. Ik denk dat die grafkerk inderdaad op de goede plek staat. Maar ja, wat heb je eraan? Want de plek als zodanig is zodanig verbouwd dat je er toch ook geen echte binding mee hebt, denk ik, hè? Ik zie nog Godfried Bomans in de tijd op zijn knietjes naar binnen met die pater enzovoort. Heb je dat wel eens gezien? Herinner je zich dat? Die stak er als oprecht Rooms-Katholiek dan toch flink de draak mee. Maar goed, laat ik het daar maar verder niet over hebben. Wat ik maar probeer te vertellen is dat een verwoest Jeruzalem, dat is nogal gewoon. En uit de afgelopen 2500 jaar geschiedenis, nou ja, was Jeruzalem gewoonlijk verwoest. Was dus eigenlijk altijd verwoest, met hier en daar een kleine opleving, dat men op de puinhopen weer woonde, maar dat was het dan ook. En toen in de dagen van de Heer Jezus, na, ik meen 46 jaar, als ik me goed herinner, die tempel herbouwd was, dat wil zeggen de tempel van Ezra, die was steen voor steen vervangen en vernieuwd en uitgebreid onder leiding van Herodes. Die was ermee begonnen, onder leiding van de Romeinen. Die wilden vriendjes worden met de Joden. Dus wat doe je? Je koopt ze om. Dat is in die kringen zeer gebruikelijk. De Romeinse kringen bedoel ik uiteraard. Maar goed, en dan, dus je bouwt gewoon een mooie tempel voor ze en dan hou je ze wel rustig. En toen kwamen ze bij Jeruzalem en toen lieten de discipelen de Heer Jezus de tempel zien. Nooit over nagedacht waarom de discipelen de Heer Jezus de tempel laten zien. Wie was nou eigenlijk de baas daar? En wie was er geweest voor de hand om de tempel te tonen aan anderen? De discipelen lieten de Heer de tempel zien. Wat betekent dat? Dat heeft niks met dit verhaal te maken. Wat betekent dat? Dat de discipelen redelijk thuis waren in Jeruzalem, maar de Heer Jezus niet. Waarom niet? Omdat hij een poosje weg was geweest in het buitenland. Zo zit dat gewoon. Maar dat wilde ik u niet vertellen. Hè? Maar wat ik u wilde vertellen... Ja, je leest er zo makkelijk overheen. Hoe zal de discipelen tonen hem de gebouwen des tempels? Nou ja, ze tonen hem de gebouwen des tempels. Daar was, weet ik hoeveel, zoveel jaren over gebouwd. Er staat er op meer dan 40, ik meen 46 jaar dat genoemd wordt, enzovoorts. En dan het enige wat de Heer weet te zeggen is, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Zo van, dat kan nou wel wezen, maar het stelt niks voor. Hij wordt toch weer verwoest. En zo is het ook. En tot vandaag is er natuurlijk geen tempel. Met andere woorden, die psalm is niet erg gedateerd. De inhoud niet. En daar gaat het om. En wanneer die geschreven is... Nou ja, het ligt voor de hand toch pas na de val van Jeruzalem... door Nebukadnezar. Dat denk ik wel. Ja... Maar dan toch niet door die Asaf in de dagen van David. Tenzij het toch David, Asaf was in de dagen van David... maar dan met een sterk profetische blik. En hij zal er niet vrolijk van geworden zijn. Dan. Maar het maakt weinig uit. En ik vind het ook wel leuk, het wordt toegevoegd aan de verzameling... want ik denk dat dat de goede lezing is. Hoewel die niet vaak geopperd wordt... Maar toegevoegd aan de verzameling, omdat die inderdaad verder niet aan een specifieke gebeurtenis gebonden is. Het blijft zo. Jeruzalem was, het werd weer herbouwd in de dagen van Ezra, bij de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap. De tempel werd daarna in hoge mate verontreinigd dan wel ontheiligd in de dagen van Antiochus Epiphanes. Dat is dus in de dagen van de Maccabeeën. In de zogenaamde intertestamentaire periode. Dat wil zeggen ergens tussen Malachi en Matthäus, om het eenvoudig te houden. Gebeurtenis die trouwens door Daniel werd aangekondigd. Maar toen is niet echt Jeruzalem verwoest. De heilige plaats is wel ontheiligd geworden. En als je dat verwoesting wil noemen, dat zou kunnen. Maar we lezen de psalm wel, misschien kom ik er dan nog op terug. Het zou kunnen... Maar ik denk niet dat het toen geschreven is, omdat die intertestamentaire periode officieel ook naar bijbelse en dus profetische maatstaven de tijd was waarin de Heer sowieso geen profeten gaf en dus ook geen psalmen inspireerde. Maar meer nog, de psalm is... Kijk, zullen we even het oude ritje weer nemen, het oude verhaal? Psalmen gaan over Christus, dat is punt 1, dat is het belangrijkste ook. Daarna gaan ze over een gelovig overblijfsel uit Israël. Dat is het makkelijkste meestal te begrijpen als we het in verband brengen met de dagen van de wederkomst van Christus. Want daar werken we toch allemaal naartoe. Dat is enerzijds en anderzijds vind je een toepassing van op de gemeente. Want de gemeente in onze dagen is dat gelovig overblijfsel. Maar als we dat vasthouden, dat beginsel... ik heb het in geen tijden genoemd, maar meer hier... maar als ik dat nou weer even boven water haal... dan begrijpt u dat de psalm zijn grootste betekenis heeft... juist in de dagen waarin wij leven. En ik bedoel niet gisteren en vandaag... maar ik bedoel gewoon vanaf openbaring... wat zullen we zeggen, vanaf de tijd van de apostelen... zal ik dan maar zeggen... en daarna de verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen... tot... Nou ja, de dagen van de wederkomst van Christus. En dan wordt hij weer heel erg actueel, omdat het aan het eind van de 70ste week uitloopt, alsnog op de verwoesting van Jeruzalem. En voor zover de psalm gebeden zou worden, als gebed, want in hoge mate, het is een gebed, Wat staat er ook boven? Bede voor het verwoeste heiligdom. U en ik bidden die psalm niet. Dat is een van die psalmen waarvan mijn vader dan zei... dat hoef je niet, zeg maar tegen de juffrouw... dat je dat van mij niet hoeft te leren. Dat deden wij dus nooit. Wij waren wel wijzen. Maar goed. Maar wij hebben er wel wat van geleerd, ja. En want de heer doet daar vandaag niks aan. Zeker niet zolang wij hier nog zijn. Dat is nou juist waar het over gaat. In onze dagen zou die tempel daar niet zijn in Jeruzalem. En voor zover een tempel bestaat in onze dagen, zijn wij dat. Zijn wij die tempel. Daar bouwt hij aan. Enzovoorts. Zodat de psalm weliswaar redelijk actueel is, maar door ons toch niet met recht gebeden kan worden. In de zin van we hopen dat de Heer meteen reageert. Maar de psalm kan heel goed gelezen worden aan het eind van de 70ste week van Daniël, als inderdaad de stad weer verwoest wordt. En dan is het een van die psalmen, dan wel gebeden, die we in de Bijbel vinden. Het zijn niet altijd psalmen, maar we vinden elders ook zulke gebeden die zeker inhoudelijk van toepassing zijn op het einde van de 70ste week. Een gebed aan de Heer waarin de Heer gevraagd wordt om alsnog te doen wat hij van ouds beloofd heeft. Implicerend dat degene die bidt een beroep doet op de beloften die God gedaan heeft, en daarmee beleidt de bidder dus zijn geloof in dat woord van God. Dan roept men dus in geloof de naam des Heren aanroepen. Ik bedoel, hoe zullen ze aanroepen hem die ze niet geloven? Dat is Romeinen 10. Maar ze zullen aanroepen en een beroep doen op de schrift en zeggen, Heer, u hebt dat toch gezegd? Kijk, dat is geloof. En dan gebeurt het ook. En dat is het einde van de 70ste week. Want hoe dan ook, dan zal de Heer verschijnen, maar het is wel degelijk nadat eerst Jeruzalem verwoest is geworden. Nou goed. En de periode daarna ook natuurlijk. Want hoe ligt die stad daar dan? Ik denk dat je in de weken, wat zullen we zeggen, in de 75 dagen vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, dat je in die dagen alle reden hebt om deze psalm te bidden en om eventueel de klaagliederen van Jeremia te lezen. Zo van, nou, daar ligt die stad nou. En wat nu? En dat gebed wordt verhoord, want de Heer gaat verschijnen dan, en hij maakt zich bekend aan een gelovig overblijfsel, verzameld in de woestijn van Edom. En van daaruit zullen ze, als je mij vraagt, 75 dagen na het eind van de 70ste week beginnen met het optrekken naar de plek waar eens Jeruzalem lag. Maar dat kan ik nou allemaal zomaar niet uitleggen. Ik kan het wel uitleggen, maar niet zomaar. Maar er zijn nogal wat schriftplaatsen die daar dan toch betrekking op hebben. Zie? Nou ja, goed. Kortom, de psalm is nog steeds actueel. Als u zegt, nou, het is toch wel een complex verhaal dan, met zijn toepassing in de loop der geschiedenis, dan zeg ik, punt 1, nou ja, daarom heet het ook een psalm voor Asaf. Zet hem maar in de verzameling, bij gelegenheid al je bruid, als je hem nodig hebt, om zo te zeggen, als hij actueel wordt. En het andere is, het heet ook niet voor niks een onderwijzing. In de zin van, opdat men zou weten. Want dat is de betekenis van de term. Ik heb het eerder wel eens verteld, want we hebben natuurlijk eerdere psalmen gehad die zo heten. Onderwijzing van David was het dan. En maskil, dat is onderwijzing. Maskil, dat betekent zoveel als kunde. Zelfs in de zin van een ambacht. En maskil, daar herkennen wij het woord skill in. En u weet, skill, dat is een mooi Engels woord. Voor iemand die... Handigheid?
Vaardigheid.
Oh, oké. Dat is wat het betekent. Vaardigheid. Dan weet je wat je doen moet. Dan weet je met de dingen om te gaan. Dan heb je skill. Vaardigheid. En het is natuurlijk een merk van Is er ondermerk van Black & Decker? Nee, zoiets. Maar goed, hè. Een merk van gereedschappen. Skill. Vaardigheid. Dan kun je wat. Nou, dat is waar het over gaat. Kunnen wij wat met die psalm? Ja, wij kunnen er wel wat mee. Wij begrijpen hoe het zit. Die stad is verwoest geworden. En het is afwachten wanneer de Heer er weer wat aan gaat doen. Zo vind je in deze psalm dus ook de verborgenheid terug. Weer doet er niks aan. Het is wachten op dat hij wat doet. Hij zal het ook doen. Maar goed, een onderwijzing voor de verzameling. En dan, o God, waarom verstoot gij in eeuwigheid? Dat in eeuwigheid levert geen problemen op hier, want het is niet moeilijk om het te interpreteren zoals wij gewend zijn, namelijk voor altijd. Maar ik neem elke gelegenheid te baat om te zeggen dat als er iets staat als in eeuwigheid, betekent het niet noodzakelijk voor altijd, want in eeuwigheid is niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Het is van belang om dat te weten, want er worden ons gekke verhalen verteld over het woord eeuw en eeuwigheid. Wanneer men dus argumenteert dat als je voor eeuwig verloren bent, dan is dat niet voor altijd. Want men kan aantonen dat eeuwig bij gelegenheid in de Bijbel niet betekent voor altijd. Dat kan men aantonen. Heb je dat gevolgd? Ik weet niet hoe ik het beter moet zeggen. En ze hebben gelijk, het betekent ook niet altijd voor altijd. Het woord eeuwig heeft de betekenis van onbeperkt. En dat kan zijn in de tijd, dan is het een tijdsaanduiding. Het kan ook zijn met betrekking tot ruimte, als dat het goede woord is. En dat kan van alles zijn, maar niet noodzakelijk tijd. Ik geef een mooi voorbeeld, die is makkelijker. Van het oude verbond, der wet, staat in de Bijbel vele malen dat het een eeuwig verbond is. En dat betekent absoluut niet voor altijd. Dat kan niet, want er staat in de Bijbel dat het niet voor altijd was. Bovendien, wij weten dat het niet voor altijd was, want zowat 2000 jaar geleden werd een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet door de dood van de Heer Jezus. Dus het heeft met geloof ook nog niks te maken. De Heer zelf, die de wet gaf, heeft er zelf een einde aan gemaakt. Dus het was niet voor eeuwig in de zin van altijd durend. En als je daarna de moeite zou nemen om op te zoeken waar het dan staat, dat het een eeuwige inzetting is, dan leest u er dikwijls, geloof niet altijd, maar dikwijls leest u erbij, het is een eeuwige inzetting, namelijk voor al uw geslachten. En voor de vreemdeling binnen uw poorten. Dat wil zeggen, voor eeuwig wil zeggen, het is algemeen van toepassing. Het geldt voor iedereen. Voor de autochtonen en voor de allochtonen. En dan heb je nog de wolfstonen, maar dat is meer voor violisten eigenlijk. Maar het is voor iedereen, dat is wat het betekent. Algemeen op iedereen van toepassing. Dat staat er dan ook bij. En als het bedoeld is uitdrukkelijk voor altijd durend, dan is de kans groot dat dat er ook nog een keer bij staat. Dan staat er eeuwiglijk en altoos of zoiets. Dus je moet met het woord oppassen. En dat is met dit ook zo. Waarom verstoot gij in eeuwigheid? Nou, de Heer verstoot überhaupt niet in eeuwigheid. Maar niettemin het hele land, dan wel de hele stad, inclusief het heiligdom, ligt verwoest. Geen uitzondering. En dat was zo in de dagen van Nebukadnezar. Het wordt ook zo beschreven in de dagen die nu nog toekomst zijn. Ik zeg het maar gewoon. Wat Joël ervan beschrijft in Joël 2... is dat er geen... die beschrijft hoe het hele land platgebrand wordt en verwoest wordt. Joël 2, blijft geen leven over. En het laatste, dat er geen leven in overblijft, worden er andere profeten gemeld. Ze melden zelfs dat er geen dierlijk leven overblijft in het land. Helemaal niks. Dat zijn dus eeuwige verwoestingen. Maar niet altijd durend. Dat kan niet altijd durend, want de Heer heeft gezegd dat het land voor altijd gegeven zal worden aan Israël. En dat het land zijn vrucht voort zou brengen. En dat zelfs de Dode Zee alsnog zoet water zou bevatten. En dat je er zou kunnen gaan vissen enzovoorts. Hè? Dat is iets voor Erwin. Dat is straks vissen in de Dode Zee, Erwin. Duurt nog even, maar geduld. Hè? Toma. Waarschijnlijk karpers, want het is redelijk stilstaand water, hè? Toch? Of niet? Nou goed. Waarom verstoot gij in eeuwigheid? Waarom hebt u uw land in het algemeen en uw volk en Jeruzalem en, losgelaten? Waarom zou uw toorn roken? Want toorn heet hittigheid, dat weet u, hè? De dag des toorns heet ook de dag zijns hittigen toorns. Toorn is vuur. En toorn ontbrandt dan ook. Hè? Dat zijn de uitdrukkingen zo, die we uit de Bijbel kennen, mag ik aannemen. Waarom zou uw toorn roken tegen de schapen uw weide? Nou ja, dat weet u hopelijk ook. Die schapen uw weide komen we tegen bijvoorbeeld in Ezechiël, zo uit het hoofd. Nog wel op een andere plaats ook. Maar daar, dat zijn die plaatsen waar Israël beschreven wordt als één of twee kudden schapen. En de Heer, die noemt zichzelf de herder, dat wil zeggen de goede herder. En zegt, ikzelf, zal naar mijn schapen vragen. Want gij zijt schapen mijner weide, staat er dan, enzovoorts, hè. Schapen die vormen één kudde, die horen bij elkaar. Ze vormen als het zijn een uitbeelding van één volk. En de aardigheid van kleinvee in het algemeen en schapen in het bijzonder is dat ze in het algemeen geneigd zijn de herder te volgen. Dat onderscheidt hen van het grootvee. Daar gaat het andersom, hè. Dan moet je als herder de kudde najagen. Moet je de laatste koe moet je halen uit de wei. Hè? En dan moet je ze voor je uitdrijven. Bij schapen is de gang van zaken anders. De herder loopt voorop. En schapen volgen. Dat staat ook allemaal gewoon in de Bijbel. Hè? Mijn schapen kennen mijn stem en zij volgen mij. En zo zie je dat bij gelegenheid ook. Hè? Ja. Want dan gaat het om een volgzaam volk. Waarbij dus in deze uitdrukking geïmpliceerd wordt dat de Heer als herder, dat God, want zo heet hij, God, dat hij als herder erkend wordt hier. En dat degene die bidt, dat volk beschouwt inderdaad als een volgzaam, namelijk als een gelovig volk. Waarom zou u toorn roken tegen de schapen uw weide? Nee, die toorn zal ook niet roken tegen de schapen zijner weide. Vooropgesteld dat zij schapen zijner weide zijn. Werkelijk, hè? En daarna volgen nog enige metaforen ter aanduiding van Israël. Namelijk, gedenk aan uw vergadering. Dus dat is een andere term voor die schapen zijner weide. Uw vergadering, die gij vanouds verworven hebt. En daarna nog een term, de roede uw erfenis, die gij verlost hebt. Let op die parallellen, hè. Het zijn parallele uitdrukkingen. Daarom moet je ze onder elkaar zetten. De schapen uw weide en dan uw vergadering die gij vanouds verworven hebt. Dan de roede uw erfenis die gij verlost hebt. En dan de Bersion waarop gij gewoond hebt. Nou, verschillende uitdrukkingen, achtereenvolgens, voor wat in de praktijk één en hetzelfde is. Dat woord vergadering, dat komt wel vaker voor in de Bijbel. Een keer of 150, 148 geloof ik maar, een keer of 150... in het algemeen ter aanduiding van Israël als volk. Binnen uw vergadering, en als er een vreemdeling komt in uw vergadering, en wat het maar was, hè, vergadering. Kortom, die vertaling die kan niet missen, maar de eigenlijke betekenis van dat woord vergadering, Eda is het eigenlijk. Precies, ja, Eda. De echte betekenis van dat woord is versieren. Decoreren. U weet wel. Je hebt een kerstboom, zal ik maar zeggen. Ik roep maar wat. Zomaar willekeurig. Je hebt een boom en een... En daar hang je dan wat je er allemaal maar in hangt. Gezelschapsspelletjes. Ja, wat je er maar in hangt. En dat doe je zorgvuldig als het goed is. En daar maak je een eenheid van. En als het klaar is, zeg je, kijk, nou is het een kerstboom. Maar dat hoef je niet te zeggen, dat weet iedereen. Hè? Vandaar, dat heet versieren. Of met een plechtig woord decoreren. Maar vandaar dat het in tweede instantie, maar dat is afgeleid, dat het in tweede instantie vertaald wordt of opgevat wordt als bijeenbrengen of zelfs in nog breder arrangeren. Men brengt de dingen bij elkaar en maakt ze tot eenheid. Maar als je het ruw zegt, als je iets tot eenheid maakt, heb je het dus bij elkaar gebracht. Verzameld, dat is een verzameling, een vergadering. En de vertaling met vergadering is dus mooi. Maar de echte betekenis is wat breder altijd. Hè? En het is in de eerste plaats versieren. Het hele punt is dat Israël zo'n vergadering is. Dat wil zeggen, niet maar bij elkaar geharkt, maar geselecteerd. Ik denk ook dat de term selectie een mooiere is dan vergadering. Israël is zo'n selectie. Van Gods wegen verzameld, verwekt. Van ouds staat er ook bij, wat geen goede vertaling is. Van oorsprong zou een betere vertaling zijn eigenlijk. Want Kedem is oorsprong. Of oosten, kan ook nog. Omdat daar de dag begint en de zon opgaat. Van oorsprong, van ouds mag ook. Maar Israël is van Gods wegen verwekt uit Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. En in laatste instantie verwekt uit Egypte, waar het min of meer uit geboren werd. Alle stammen van Israël. En ze zijn door de Heer nauwkeurig over de koninklijke weg. Die was niet geasfalteerd toen nog, maar gebracht zal ik maar zeggen naar... gebracht naar Israël. En de Heer had ze daar in het land geplant. Die uitdrukking komt echt nogal eens voor. En hen daar gebouwd. En het waren schapen, zijn er weiden, hoe je dat maar zegt. Het was een selectie. Nou, dat is het. Uw vergadering. Verseerd en wel. Verseerd wordt later ook gebruikt in de profetisch woord terugkijkend. En de Heer zegt, ik heb u versierd, ik heb u rijk gemaakt en ik heb u schatten gegeven. Maar jullie gebruiken het voor de afgoderij. Misbruiken dus. Sieraad. Bovendien, het land zelf heet bij gelegenheid het sieraadland in Daniël. Gedenk aan uw vergadering die gij van ouds verworven hebt. Verworven is inderdaad een mooi breed begrip. Er staat niet bij hoe, dat is ook niet wat het woord wil uitdrukken, heeft het nog eenmaal verworven. Niet gekregen, niet gekocht. Dat zit er allemaal niet in, gewoon verworven. Dat is een heel goed woord daarvoor. In tweede instantie heet het de roede uwer erfenis. Erfenis heeft de brede betekenis gewoon van bezitting. Meer in de zin van een blijvende bezitting. Dan wordt het vertaald met erfenis. En roede, ja, roede kan van alles zijn, maar het woord voor roede is het normale woord, in de Bijbel ook, voor een stam, een volksstam. Ook voor de stammen van Israël en daarmee gewoon voor een volk. Heb je dat? Een tak. Een tak, ja, het is bijna Zwarte Piet, dat is roede. Maar goed, maar het is een tak, een roede, een vertakking van de mensheid. Eén vertakking daarvan. Of eventueel kan het zijn de vertakking van het volk. En dan spreek je over een volkstam. Je kan zelfs spreken over een clan. Dat woord kennen wij niet. Ik heb er geen Nederlands woord voor. Dat is een beetje wat groot uitgevallen familie binnen een volk. Een clan heet dat. Hè? Maar dat kan het allemaal zijn. En het wordt inderdaad vertaald met roede, omdat een tak gebruikt wordt om iemand voor zijn kop te slaan. Of ja, hoe zeggen ze iets? Een roede. Een strafwerktuig, dat weet u als je kruiswoordpuzzels oplost. Een roede. En dan heb je trouwens ook nog de vertaling, als het zo uitkomt, met scepter. Al heb ik sterk de indruk dat het dan nog steeds een strafwerktuig is, maar dan een beetje veredeld, hè? Dat wil zeggen, dat is een gouden scepter. Maar er had net zo goed kunnen staan, de roede zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Maar omdat er daarna staat nog de wetgever van tussen zijn voeten, heeft men begrepen dat het over koningschap gaat, en toen heeft men het vertaald met scepter. Dat is dat stokje wat de koning in zijn hand houdt, dat weet u, hè? De scepter. Bij andere gelegenheden heet het een ijzeren scepter, om aan te geven dat het, en zelfs een ijzeren roede, in een andere citaat van hetzelfde vers uit Psalm 2. Dan heet het een ijzeren roede. Ik geloof in Openbaring 2, het laatste gedeelte. En anders, en maar in Psalm heet het een scepter. Maar het is allemaal hetzelfde eigenlijk. Het is de uitdrukking van een volk enerzijds, maar voor zover het op Israël van toepassing is. Israël is, wordt in de Bijbel beschreven als het instrument van Gods gramschap. In bijvoorbeeld is het Jeremia. Jeremia 50, 51, denk ik. Daar komt het er in ieder geval voor. Hetgeen betekent dat de Heer de volkeren, en met name Babel, zal oordelen, ook nu nog toekomst, door Israël. Want Israël is het instrument zijner gramschap. De roede waarvan de Heer zich ooit zal bedienen, is Israël. En Juda en Efraïm wordt ook zo genoemd bij gelegenheid. Kortom, roede heeft altijd van doen met de maat nemen en recht toepassen. En dat gaat eventueel gepaard met geweld. Vandaar dat een roede dus ook een meetstok is. Hebben jullie dat nog? Dan wordt de maat genomen, worden normen gesteld. Maar wat niet aan de norm voldoet, wordt meteen afgestraft. Om zo te zeggen. En vandaar de brede betekenis van de term. En voor zover het een volk is, gaat het over Israël. En dat volk zal van Gods wegen gebruikt worden om andere volken de maat te nemen en oordelen te brengen. Enzovoort. Het is dus een breed woord. Maar de oorspronkelijke betekenis is een roede, een tak, een end, wat het maar is. En dan heette de roede uw erfenis. Dat wil zeggen, het is die roede die in het bezit is van de Heer zelf. En dat zal voor altijd zo zijn. En het heet dan ook nog de roede uw erfenis die gij verlost hebt. Dat is ook een sterke, want dit is niet het gewone woord voor loskoping. Dit is van Gaal, dat wij kennen als Goel. Dat wil zeggen, het gaat over een lossing zoals tot stand gebracht wordt door de losser. Dat wil zeggen, als de Heer Israël verlost heeft, dan is de Heer dus de Goel, want dit is het woord Gaal, dat woord is het. Dan is de Heer dus de Goel, de verlosser, maar dat impliceert dat hij familie is. Want de Goel is de, nou ja, in rechte, hoogstgeplaatste lid van de familie, het hoofd van de familie. En als die het niet is, een eventuele volgende die daar rechten op kan laten gelden. Zodat je hier ziet de Heer als onderdeel van zijn volk. En als behorend tot zijn volk, beter andersom, Israël als deelhebbend aan de Heer zelf. Het is eigenlijk een nadere uitwerking van de schapen uwer weide. Want als je dan de schapen zou vragen, nou, die beschouwen de herder als lid van de kudde. Als het belangrijkste lid van de kudde, daarom lopen ze na. U weet hoe de herder dat doet? Hebben ze mij verteld? Als de herder de baas wil worden over de kudde, dan haalt hij het leidende schaap, zo heet dat, het leidschaap, de hamel. Hamel. Die haalt hij uit de kudde en in de plaats daarvan gaat hij er zelf lopen. Daar komt het ongeveer op neer. Degene die de macht heeft, wordt eruit gezet. En de ander neemt de macht over. Zo is het maar net. Je hoort tot de kudde en de Heer zelf wordt geacht zelf een schaap te zijn. En wordt ook zo beschreven bij enige gelegenheden. Maar hij gaat vooraan. Hij is het leidende schaap, de hamel. Hij is het leidende schaap in de kudde. Heb je dit nog? Ja. Nou goed. Maar ze horen bij elkaar. En dat zit ook opgesloten in die verlossing die hier genoemd wordt. En dan hebben we nog de berg Sion waarop gij gewoond hebt. En dat bevestigt dit verhaal alleen maar, want de Heer zou in het midden van zijn volk wonen. Namelijk als behorend tot zijn volk. En dat is wat uitgebeeld wordt, onder andere dan, wat uitgebeeld wordt in die tempel die in het midden van het volk zou staan. Maar wat hier vastgesteld wordt is, er is niks van over. En als er iemand wat aan kan doen, dan wel zou moeten doen, is het de Heer zelf dus. En vandaar dit gebed. Zo komen wij aan vers 3. Hef uw voeten op tot de eeuwige verwoestingen. Hef uw voeten op naar de eeuwige verwoestingen. En hef uw voeten op, dat wil gewoon zeggen, doe er wat aan. Kom in beweging. Ga naartoe. Dat is hef je voeten op. Loop gewoon, hè. Wandel, wat het maar is. Hef je voeten op naar de eeuwige verwoestingen. En maar u begrijpt, hebt al begrepen uit de rest van de psalm, dat het niet altijd durend is. Maar dat het gaat over dat nou eenmaal de hele stad, dan wel het hele land, verwoest is geworden. Alles is verwoest. Trouwens, het staat er gewoon achter. Dus je leert de betekenis van die woorden vanzelf wel, denk ik altijd. Hè? De vijand heeft alles in het heiligdom verdorven. En een heiligdom is een heilig ding en het kan een heilige plaats zijn. En als we het smal nemen, is het de tempel. En als we het breed nemen, is het het complete heilige land. Het heiligdom. Want het land was van de Heer. En dus geheiligd aan of voor de Heer. Het kan smal en het kan breed. Maar het is niet zo dat het woord heiligdom alleen maar betekent een tempel. Dat is niet zo. Dat is een conclusie die wel eens getrokken wordt. Maar dat is niet het geval. De vijand heeft alles in het heiligdom verdorven. Dat is net zo goed het land als zodanig. Uw wederpartijders, ander woord voor vijanden. Uw wederpartijers hebben in het midden van uw vergaderplaatsen gebruld. Ze hebben hun tekenen tot tekenen gesteld. In de eerste plaats krijgen we hier in vers 4 ineens vergaderplaatsen. Het woord is niet hetzelfde, maar het is rechtstreeks verwant aan de vergadering uit vers 2. Het komt van dezelfde wortel, dus wat mij betreft betekent het toch hetzelfde. Alleen staat nu in meervoud en dat het niet gaat om de vergadering. Het volk zelf heeft men ervan gemaakt vergaderplaatsen. Wat moet het anders zijn? Ik kom daar straks op terug, want we krijgen het woord straks weer in vers 8. Ja. Ze hebben daar gebruld, geschreeuwd, een stem verheven, heet zoiets. En daarna, ze hebben hun tekenen tot tekenen gesteld. Daar is wat discussie over, wat dat precies betekent. Maar in het algemeen schijnt het toch de betekenis te zijn dat zij hun tekenen gesteld hebben in de plaats van de tekenen die er reeds waren. In elk geval, als je het smal toepast op de tempel en alles wat erbij hoorde, dat waren allemaal tekenen. Ik bedoel, het was allemaal symboliek daar. Maar die tekenen zijn er niet meer, want die is verwoest. En wat er gebeurt is dat de tekenen van de tegenpartij van de vijanden daar geplaatst worden. Dit is deze uitspraak, en zeker deze uitleg van deze uitspraak wordt vervolgens ook inderdaad gebruikt voor het idee dat het wellicht gaat over de dagen van Antiochus Epiphanes, die inderdaad alles wat aan de Joodse religie verbonden was verwijderde uit het hele tempelgebied, nou ja, uit het hele land feitelijk, en het verving door de tekenen van de, nou ja, van de Griekse religie. Bekend is in ieder geval dat hij een beeld aan Zeus, later lezen we Jupiter, maar dat is de Romeinse variant, Dat hij een beeld van Zeus oprichtte en de Joden verplichtte om die te vereren, om daarvoor te knielen. En er werden in plaats van de gewone gebruikelijke, min of meer mozaïsche offers, die verboden waren door Antiochus, werden ze verplicht varkens te offeren. En een varken is het meest onheilige dier wat een Jood zich maar bedenken kan. Nou, dat schijnt. Kortom, er werden tekenen vervangen door andere tekenen. En al was het maar, de vlag werd neergehaald en er werd een vlag gehezen van een vreemde mogendheid. Dan heb je ook tekenen. Want ja, het kan van alles zijn. Dat woord teken trouwens, dat kennen wij al uit Genesis 1 over de zon, maan en sterren, dat ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden. En maar het woord zelf heeft het gewoon de betekenis van communiceren. Signaleren kan ook, maar signaleren is ook een oude variant van communicatie. U weet wel, met signalen, tekens geven. Nog lange tijd gebruikt in de scheepvaart, ik geloof nog trouwens, en bij de marine. En op het vliegveld, dan loopt er zo'n man voor een vliegtuig uit, weet u wel. En die staat dan ook met de vlaggen te zwaaien. Er zijn tekenen, opdrachten die uitgevoerd moeten worden. Nou, dat is de betekenis van het woord ongeveer, tekenen. Het woord wordt ook gebruikt voor wonderen. Maar het heeft niet de betekenis van wonderen. Maar wonderen fungeren in de Bijbel als tekenen. Ze zijn tekenen van iets anders. Dus iets wat men in onze dagen ook kwijt is. Men denkt dat het gaat om de wonderen als zodanig. Maar ook zelfs als die wonderen enig praktisch nut zouden hebben, wat soms niet te ontkennen valt, dan nog zijn het tekenen van wat anders. En onder die tekenen te verstaan bijvoorbeeld, gij hebt sterke rivieren uitgedroogd, gij hebt de wateren gespleten, gij hebt enzovoorts. Dat is een beetje verderop in deze psalm. Maar het idee is dat de tekenen van Israël, dan wel van Juda, dan wel de tekenen van Jehovah, vervangen zijn geworden door andere tekenen die daar geplaatst zijn. En dat lijkt mij voldoende. En op welke gebeurtenis het dan precies slaat, dat weten wij niet. Vers 5, dat is de moeilijkste zin uit de hele psalm. En ieder werd er bekend als een die de bijlen omhoog aanbrengt in de dichtigheid van een geboonte. Ik moet u zeggen, daarmee is de zin niet af, al staat er een punt achter, want het gaat verder met alzo. En dat helpt toch bij het begrijpen van de zin. Waar het ongeveer op neerkomt is dit, dat ooit in ieder geval de tempel, maar het hele land ook hoor, net zo goed, maar dat in ieder geval de tempel gebouwd is geworden in hoge mate altijd van hout. Dat wordt trouwens uitgebreid in de Bijbel beschreven. En dat was dan hout wat eerst gekapt moest worden uiteraard, want hout komt nog helemaal van bomen. En het was een eer, je legde er eer mee in als je goed bomen kon kappen. En dus als je hout kon produceren voor de bouw. In het bijzonder van de tempelbouw, nogmaals, wordt het beschreven, want dan gaat het om de houthakkers van koning Hiram enzovoort, van de cederen van de Libanon en wat het maar was. En hetzelfde geldt trouwens ook voor het hakken, het houwen van stenen, want die moet ook gehouwen worden uit de steengroeven. En dat wordt ook in de Bijbel beschreven. Hoe die stenen op maat gemaakt werden en daarna pas getransporteerd werden naar de plaats van de tempelbouw enzovoort. Maar het is in het algemeen het handwerk, het lichamelijke inspanning ten behoeve van de bouw. Maar wat in het volgende vers staat is, alzo hebben zij nu derzelfde graveerselen samen met houwelen en beukhamers in stukken geslagen. Dat wil zeggen, dat wat eerst met zorg gemaakt was, het heet dan graveerselen, dat is een ruime term voor alles wat via verspaning geproduceerd wordt. Kent u het woord verspaning? De verspaning is zagen, schaven, schuren, bijtelen, gutsen, overal waar spaanders vallen. Dat heet verspaning. Het heet ook zelfs in de Ook een machinebankwerker is aan het verspanen. Draait er de krullen van het metaal af en zo. Het heet allemaal verspaning, hè? Spaanders. Die term is het eigenlijk. En wat zo zorgvuldig gemaakt was... en waar men eer mee had ingelegd, om zo te zeggen... wat men zo mooi en zo goed gedaan had en gebouwd had... ja, dat is nu door houwelen en beukhamers... door het grove werk in stukken geslagen. En dat wat zo eervol was en waarmee men bekend, beroemd... bekend werd... uit vers 5, want Israël was bekend, al was het maar om de tempel, hè? De tempel van Jeruzalem. U weet, men kwam over de hele wereld naar Jeruzalem om die tempel van Salomo te bekijken. Echt wel. Maar het was kort en klein geslagen. En dat wordt samengevat weer in vers 7. Ze hebben uw heiligdommen in het vuur gezet. Eindelijk staat er een tekstverwijzing onder naar 2 Koningen 25, vers 9. Men heeft een historische gebeurtenis gevonden. Dat is namelijk de verwijzing naar Nebukadnezar, die de stad plat brandde, inclusief de tempel. Staat het er niet bij, bij jou?
Nee, het staat alleen in Jesaja 63, vers 18.
Dat weet ik niet. Onder vers 7 staat bij mij 2 Koningen 25, vers 9. Ze hebben uw heiligdommen in het vuur gezet. En dat wordt daar beschreven. En ik denk ook dat als de psalm een historische aanleiding heeft... wat niet hoeft, maar als hij een historische aanleiding heeft... dan is het denk ik toch die uit de dagen van Nebukadnezar en Jeremia enzovoort. Hè. En werd de psalm daarna toegevoegd aan de verzameling die er al was, juist. Ze hebben uw heiligdommen in het vuur gezet. Let op het meervoud heiligdommen. Want als het heiligdom groot is, kan je het ook met een meervoud aanduiden. Het kan van alles zijn. Maar het kan ook het hele land zijn, hoor, dat platgebrand wordt. En dat zal ook gebeuren, omdat het beschreven wordt in Joël 2. Ze hebben uw heiligdommen in het vuur gezet. Ter aarde toe hebben zij de woning uws naams ontheiligd. En door ontheiligd zegt men, nou ja, het was Antiochus Epiphanes, want die heeft de tempel ontheiligd. Maar je kunt hem ook ontheiligen door hem af te breken. Net zo goed, dus het zegt niet zoveel. Als heiliging betekent gewijd aan de Heer, dan is ontheiliging alles wat het tegenovergestelde maar is. En er hoort afbraak uiteraard ook bij. Ja, verwoesting. Vers 8, zij hebben in hun hart gezegd, ze hadden zich voorgenomen, betekent dat, laat ze ons tezamen plunderen. Laat ons tezamen plunderen. Wat? Ze. En wat dat ze is, wat ze zouden plunderen, dat wordt daarna genoemd pas. Ze hebben alle Gods vergaderplaatsen in het land verbrand. Kortom, laat ons de vergaderplaatsen plunderen. Dit is weer hetzelfde woord als in vers 4. Zo van, het kan niet op mensen slaan, dus dan worden het maar vergaderplaatsen. Anders was het vergadering geweest, of vergaderingen. En eigenaardig genoeg, in de Authorized Version, bijgenaamd de King James Version, of andersom, daar staat synagoges. Ze hebben alle Gods synagoges in het land verbrand. Dat is hun staat, de Engelse Statenvertaling, zeg maar. En daar komt het verhaal weer vandaan dat het al geschreven moet zijn... nog laat, na de Babylonische ballingschap. En dus kom je dan weer bij Antiochus Epiphanes terecht. Want, zegt men, synagoges maken deel uit van de Joodse traditie. En die is pas ontwikkeld in en sinds de Babylonische ballingschap. Maar ja... synagoge betekent gewoon vergadering. En wij kennen het woord ook als de aanduiding van het gebouw. En dan heet het dus een vergaderplaats. Net als het woord kerk, weet u wel. Ik bedoel, wij zijn de kerk. Maar het woord wordt ook gebruikt voor het gebouw waarin wij dan samenkomen, eventueel. Zo gaat dat. Dat is een misverstand, maar eigenlijk. Maar... Gods vergaderplaatsen, wat zijn dat voor plaatsen dan? En zoekt men naar, kwam men dan op bepaalde plaatsen samen die gewijd waren aan de Heer? En, dat wij, en het antwoord is niet dat wij weten. Het komt in de Mosaïsche wet niet voor. Wij kennen dus wel synagoges. En toen hebben ze het maar zo vertaald. En daarna vraagt men zich af of er dan niet al zulke plaatsen waren voordat men in ballingschap ging. Maar iedereen die zich ooit door Jeremia heen heeft geworsteld, weet dat dat niet het geval is. En dat er geen synagoges waren, vergaderplaatsen gewijd aan de Heer in de dagen voor de ballingschap. Juist omdat die er niet waren, omdat men sowieso de Heer niet diende, kwam die ballingschap over hen. Dus Joodse synagoges als zodanig, die door de Joden nooit synagogen genoemd worden trouwens, want het is een Grieks woord, synagoge, dat is gewoon het woord voor verzameling, vergadering, een bijeenkomst. Joodse synagoges, ja, die zijn van na de ballingschap, maar wat dacht u nou gewoon van, het zijn de plaatsen waar Israël woonde, de dorpen, de steden, want die waren van God, het was Gods land. En heel Israël werd in vers 2 al vergadering genoemd. En in vele andere schriftplaatsen, zeker al in de boeken van Mozes overigens, maar later ook, uw vergadering, de vergadering van Israël, enzovoorts. En als het dan meervoud wordt, worden het gewoon, en het zijn niet mensen, maar plaatsen, zijn het de plaatsen waar de Israëlieten, eventueel de Joden, woonden. En je kan het niet missen, want wat Nebukadnezar gedaan heeft, is niet maar Jeruzalem verwoesten. Hij heeft het hele land verwoest. Alle steden, dorpen stuk voor stuk ingenomen en verwoest en de bevolking weggevoerd. En daar gaat het over, denk ik. Niet over een specifieke heilige plaats. Het hele land was een heilig land. En wij kennen de term tot vandaag nog. Ze hebben alle godsvergaderplaatsen, alle dorpen en steden in het land verbrand. En dat is het dan. Voor de goede orde, iemand heeft mij geleerd, het boek Jacobus, brief van Jacobus, is Joods van karakter. Want er staat, indien iemand in uw vergadering inkwam met een gouden ring. En het woord vergadering is daar in het Grieks synagoge. En dus is het een Joodse brief. Dan moet ik diep zuchten en dan denk ik, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Dan weet ik ineens helemaal niet meer wat ik zeggen moet. Wat een onzin. Elke keer als je in het Grieks wil zeggen een bijeenkomst, dan zeg je synagoge. Ja, dat is niks Joods aan. De Joden noemen het een shul. Maar niet een synagoge. Het is Grieks voor vergadering. Nou ja. En shul, school, heeft ook de betekenis van vergadering. Heb ik nog nagevraagd aan een brasem. Nou, het was een haar, ik ben daar erin zinbaar. Toe maar. Vissen zwemmen in scholen, toch? Een school is een verzameling, maar met een gelijke gerichtheid. Dus heb je de school van Rembrandt en de school van de Haagse school heb je natuurlijk. En wat heb je nog meer voor scholen? De Groninger school. Dat is theologie, broeder. Zo waar. Dat is inderdaad waar. Je hebt in de theologie de Groninger school, ja. U weet wel, alle koppen dezelfde kant op, zo weet ik dat. En dus toch een vergadering, ja. Op een of andere wijze. Nou goed, ze hebben alle godsvergaderplaatsen in het land verbrand, alle dorpen en steden gewoon. Wij zien onze tekenen niet, er komen die tekenen weer. En daaruit blijkt, nou ja, laat ik het anders zeggen, op grond van die uitdrukking, wij zien onze tekenen niet. Op grond van die uitdrukking geloof ik inderdaad dat die verklaring van vers 4 correct is. Namelijk, zij hebben hun tekenen in plaats van onze tekenen gezet. Eigenlijk staat er gewoon, ze hebben hun tekenen tot tekenen gesteld, implicerend dat de tekenen die er waren verdwenen zijn. Ze hebben ze vervangen door hun eigen tekenen. U weet wel, de Nederlandse vlag naar beneden en dan de Marokkaanse, de Duitse naar boven. De Rode Kruisvlag naar beneden en dan de halve maan omhoog. Zoiets, hè? Ja. Vers 9, over piraten zullen we het niet hebben. Vers 9. Wij zien onze tekenen niet, er is geen profeet meer, nog iemand bij ons die weet hoe lang. De gezamenlijke betekenis is, wij weten niet hoe het verder gaat. Er zijn geen tekenen, want tekenen zijn eigenlijk altijd tekenen van toekomende dingen. Tekenen in de zin van een omen. Dat is een teken, maar dan voorteken heet dat, ja. Wij zien onze tekenen niet, dat wil zeggen, we hebben niks meer, we weten het niet meer. Er is geen profeet meer. Ik bedoel, de tekenen die de Heer Jezus deed, waren ook tekenen van onze tegenwoordige bedeling en het werk dat hij vandaag zou doen. Daar waren de tekenen van. Voortekenen dus, ja. Maar die zijn er niet. Er is ook geen profeet meer om ons te vertellen hoe het verder gaat. Nog iemand bij ons die weet hoe lang. En in ieder geval, dat is in onze dagen zeker zo. En het was ook zo in de dagen tussen, laten we zeggen, Malachi en Matthäus. En als u mij vraagt, ik denk dat het ook zo was, althans aanvankelijk onder de Joden die in ballingschap werden weggevoerd. Bij nader inzien, wij leven zoveel later, wij weten dat er sprake was van een periode van 70 jaar van ballingschap. En van Daniël lezen we dat hij dat ook ontdekte toen de profetie van, wat las hij, Jeremia? Ja, enzovoort. Maar de omstandigheden van het volk hier zijn kennelijk, we hebben het niet, wij weten niet, de hemel zwijgt, de Heer doet niks, hij zendt geen profeten, enzovoort. Hoe lang, o God, zal de wederpartijder smaden? Uw naam smaden namelijk. Zal de vijand uw naam in eeuwigheid lasteren? Hier heeft het dus wel degelijk de betekenis van altijd durend. Het is een tijdsaanduiding, maar dat wordt ingeleid door de vraag hoe lang. Dan heb je een tijdsaanduiding en binnen dat kader is dat dus ook de betekenis van de term in eeuwigheid. Waarom trekt gij uw hand, ja, uw rechterhand af? Waarom verstopt gij uw rechterhand? U weet, de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Heet dat elders? Trek haar uit het midden van uw boezem. Populair, haal hem uit uw zak. Doe wat. Maak een einde aan deze omstandigheid. En dan vanaf vers 12 wordt het positiever, want dan wordt gesproken over wie die God, wie die Heer, God heet hij hier, wie hij dan is en waarom men hem te hulp roept en waarom men denkt dat hij er wat aan kan doen. Namelijk, God is mijn koning van ouds af. Let op dat je hier blijkbaar in het tweede deel van de psalm komt en bepaalde termen worden herhaald, van ouds af ook. Uit vers 2, weet u wel, Israël, er was Gods volk van ouds af. Maar God is mijn koning van ouds af, die verlossingen werkt. En daar zijn we bij het woord verlossing uit vers 2. Het loopt dus min of meer parallel. Die verlossingen werkt in het midden der aarde. Nou ja, niet noodzakelijk letterlijk te midden van. Want ons woord te midden van betekent ook niet letterlijk in het meetkundige midden. Maar hier op aarde, te midden van de volkeren. Welke verlossingen dan? Nou ja, gij hebt door uw sterkte de zee gespleten. Dat is wat dikwijls naverwezen wordt. Als de Heer dan een wonder gedaan heeft, was het de doortocht door de Schelfzee. Vandaar dat ik me nogal kan opwinden als men zegt, het was maar een zeetje van een paar centimeter water. Hooguit enige tientallen centimeters water. En de wind stond een beetje ongunstig. En dan staat er water. En toen heeft de Heer daar Israël doorgeleid. Dan was het niet meer een wonder. Maar ja, u weet zelf net zo goed als ik dat als dat niet het wonder was, dan kwam het daarna toen de Heer al die Egyptenaren. In die paar centimeter water. Verdronk. Dat moet je eens proberen. Maar goed. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten. Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. U begrijpt dat dit in hoge mate symbolische taal is natuurlijk. Zelfs als het gaat over de zeespleiten, want het veronderstelt dat de Heer in staat is tot alles. Als hij dit kan, dan kan hij alles. Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. Onder draken wordt in het algemeen verstaan een of ander monster. Een groot dier, dat kan op land zijn trouwens, want die zijn er ook, want dat wordt in de Bijbel ook beschreven met hetzelfde woord, tan, of tanim in het meervoud. Meestal zegt men dat het zijn jakhalzen, maar de lijkenvreters, verscheurende van die honden met zo'n enorme grote kop en een hele grote bek. Hè. Nou ja, toen maar, zoiets, verscheurende monsters. Zowel onder water als op het land. Maar het idee is dat die beesten zich verbergen en zomaar ineens tevoorschijn komen. Dat is eigenlijk het idee van wat men vertaalt met draken. En vooral onder de zee, onder het oppervlak van de zee worden die geacht te zijn. In werkelijkheid is het natuurlijk toch een verwijzing naar... Je kan wel zoeken, zijn het krokodillen of zijn het nijlpaarden? Want die kunnen er ook wat van hoor. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, nee, het gaat om de macht van de duivel en zijn personeel. Daar gaat het feitelijk over. En die wordt vaak geassocieerd met de afgrond waarin hij thuis hoort. Dan wel, het zijn die machten die ook huis hielden, of juist niet, in die wereld die door de wateren vergaan is en in de afgrond verdreven is. Vandaar dat de duivel ook voorgesteld wordt in de gedaante van Neptunus. Dan wel, hoe heet die, Nereus. De god van de roeiers, hè? Nou ja, Toemaan. Dat is die god met die drie tand die dan uit de zee opreist. Dat is van de afgrond, dat is het eigenlijk. Hè. Maar het is je reisende symboliek. De duivel woont daar beneden niet. Maar hij wordt, wordt daarmee geassocieerd met die oude wereld. En die steeds opnieuw de kop op. Enzovoort. Maar gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. Dat ik op het meervoud van de draken en van de koppen enzovoort. Op allerlei manieren. En we hebben nog met een andere term. Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd. Hij heeft meerdere koppen kennelijk. Want het is maar één Leviathan in het enkelvoud. Leviathan komt van lava. En lava, dat betekent zoveel als omwinden. Toen heeft men gezegd, het is kronkelen en dan kom je bij een slang. Maar het is omwinden. Het is wel iets met draaien. Ook verbinden. En denkt u maar aan wat wij als lava kennen. Kent u dat, lava? De vloeibaar gesteente op de hellingen van de vulkaan enzovoorts. En dat alles wat er komt, grijpt het en omwindt het en neemt het in bezit, neemt het gevangen en komt er nooit meer uit. Dat begrip is dat. Lava. En de vertaling met ontbinden of binden of zelfs kronkelen, dat zijn slappe vertalingen eigenlijk dan, toch. Beetje onder de maat. De Leviathan, degene die alles in zijn greep houdt en vernietigt bovendien. Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd. Dat verpletteren komt natuurlijk uit Genesis. Hè? Hij zal de kop van de slang vermorzelen, verpletteren. Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen. Dorre plaatsen is gewoon de verwijzing naar de dood. Daar waar geen water en dus geen leven is. Dat wil zeggen, bij gelegenheid heeft de heer die duivel verslagen. En hij zal het alsnog doen. Het is niet alleen historie, het is uiteraard ook profetisch. Althans, dat is zeker ook de reden waarom het aangehaald wordt. Zo van, voor zover de heer het in het verleden gedaan heeft, kan hij dat en zal hij dat in de toekomst dus ook doen. Zie? Nou ja, gij hebt een fontein en beek gekliefd. Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd, dat is alle keren hetzelfde. Want, en in ieder geval slaat het niet alleen op de Schelfzee, maar ook op de Jordaan. Het is niet de enige keer dat dit gebeurd is. Er is zelfs, maar dat mag u niet weten, ik mag het niet vertellen hier. Maar er is zelfs een hardnekkige traditie. Omdat het staat in 2 Ezra, maar die staat niet in de Bijbel. Dat is een oud-testamentisch apocrief boek. Hardnekkige traditie die zegt dat de 10 stammen de Caucasus overtrokken, die richting op. En dat bij die gelegenheid de heer ook de rivier waarvan men nou de naam ontschoten is, heeft. Zoiets. Die heeft hij toen opgedroogd. Dan zijn ze overgetrokken. Of het letterlijk waar is, maakt me niet zoveel uit. Overdrachtelijk denk ik wel. Dat wil zeggen dat hij dit soort dingen doet, dat hij redding geeft en grenzen doorbreekt die anders niet te doorbreken zijn. En dat is wat het uitbeeldt natuurlijk. Daar heb je de symbolische betekenis ervan. En die is dikwijls belangrijker nog dan de letterlijke. Al heb ik niks tegen de letterlijke vervulling van dit soort zaken. Ik geloof dat kan en dat de heer dat doen kan, dus geen enkel punt. Maar het neemt niet weg dat het tegelijkertijd een hogere betekenis heeft. Hè? Zoals Bertek zei, alles is symboliek. Nou goed. De dag is uwe, ook is de nacht uwe. En daarna herhaalt met gij hebt het licht en de zon bereid. Daarbij gaat het uiteraard over wetmatigheden, noemen wij het, in de natuur. De gang van zaken, in de schepping. En dat wordt bevestigd door de volgende woorden. Gij hebt al de palen der aarde gesteld. Vindt wel leuk bedacht, maar het woord paal is letterlijk gezien in elk geval een verkeerde vertaling. Het woord gebula, betekent zoveel als... Nou, betekent letterlijk eigenlijk iets wat gevlochten is en dus impliciet een koord. Een lint. En daarvan afgeleid een grens. U weet wel, een lint als grens. Een lint ook als meetlint weer. Een maatstaf. Hier trekt men een grens. En wat doet men? Men spant een touw. Of tegenwoordig van die plastic linten, weet je wel, door de politie. En met voetballen, zal ik maar zeggen. Of wat er voor de ogen gaat, maar wat het maar was ook alweer. Grenzen, dat is dus de toepassing van de term. Gij hebt al de palen der aarde gesteld. God heeft die grenzen bepaald. Maar het zijn wetmatigheden, min of meer. En als je het heel letterlijk neemt, gij hebt al de palen der aarde gesteld, dan kom je toch niet verder dan Genesis 1. Onder aarde te verstaan droog land. En het houdt ergens op en daarna heb je de zee. De grens tussen droog land en zee. Wordt daar beschreven. Maar wat het maar is, hè. God heeft die hele wereld ingericht. Zomer en winter hebt gij geformeerd. Heeft ook met grenzen te maken. Alles heeft zo zijn tijd en dan wordt het weer anders. Gedenk hieraan. De vijand heeft de Heere gesmaad en een dwaas volk heeft uw naam gelasterd. En die Heere wiens naam gelasterd is, die moet toch in staat geacht worden om die vijand te verslaan, om zo te zeggen. Om die vijand te oordelen. En dat is ook zo, daar wordt een beroep op gedaan. Maar let op dat men doet een beroep op de Heer in dit gebed. Maar daarbij wordt eerst wel vastgesteld wie de Heer is. Dat wil zeggen, de bidder betuigt zijn geloof in die God waarvan Paulus in Athene zei, dat is die God die hemel en aarde gemaakt heeft, maar jullie niet kennen. Die onbekende God. Die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet woont in tempelen met handen gemaakt en dat soort dingen meer. Die God, die ene almachtige God, die wordt aangesproken en wordt als zodanig erkend en beleden en op grond daarvan wordt gevraagd, doen we dan? Nou, dat gaat hij ook doen. Het gebed gaat verder. Geef aan het wild gedierte de ziel uw tortelduif niet over. Is er een Hebreeuws woord voor tortelduif? Nou, het woord is tor in het Hebreeuws. Ja. Maar het woord betekent zoeken. In de zin van doelgericht en vooral ook herhaaldelijk zoeken. Dat is wat het echt betekent. Tor. En de naam tortelduif kan ik je ook wel vertellen. Men heeft het woord tor ook geïnterpreteerd als ring. Hoewel daar eigenlijk een ander woord voor is. En een tortelduif is een ringduif. Een tortelduif heet een tortelduif omdat hij een ring om zijn nek heeft. Daar komt het vandaan. En ik weet wel dat wij het woord tortel op allerlei andere wijze hebben gebruikt. We zijn de betekenis helemaal kwijt dus, maar het is ring. Maar dat is ook maar een afgeleide betekenis. Het is per cyclus. Dat wil zeggen, zoeken. Het is wat een duif doet. Een tortel zeker. Wat die beesten doen, net als een kip. Ja, het is jammer dat ik het zeg. Maar met alle respect voor de duiven. Maar die zoeken zaden. Ze vinden er een en ze gaan weer verder. En pakken de volgende. En zij zijn altijd op zoek. En daarbij, daar zit wat aan vast. Ze zijn kwetsbaar. Hebben het niet zo lang geleden, geloof ik, over gehad. Een duif is nogal makkelijk te vangen. Is nogal naïef. En wordt dus geacht dom te zijn, ook bij gelegenheid. Wat een beetje vreemd is, maar dat is nou helemaal zo. Maar het gaat hier niet over een tortelduif, denk ik. Waar het wel over gaat, is over een volk dat doelgericht en herhaaldelijk op zoek is. En daar herken je toch op zijn minst Israël in en anders wel het Joodse volk. Het is altijd op zoek. En dat gaat ook elke keer weer fout. En dan, weet je wel, dat gedoe altijd dat het volk al steeds maar overkomt. Maar het is uw tortelduif, staat er. Geef het aan het wildgedierte niet over. En dan heb ik daarna vrede met de vertaling tortelduif. Maar dat moet dan wel even toegelicht worden. Hè?
Goed. De Kelten die kennen ook een tort.
Tork. Ik weet het niet. Ik weet niet meer. Ja, dat is ook een ding om de nek. Ja, een soort van ring. Maar dat is wat een tor nou eenmaal is. Wat het Hebreeuwse woord voorstelt. Met allerlei toepassingen. Nou goed. Vergeet de hoop uw ellendigen niet. In eeuwigheid. En of dat een tijdsaanduiding is, dat kan. Maar hoeft niet. Het kan ook allebei zijn, hè. Vergeet de hoop uw ellendigen niet. Let op dat de ellendigen dus toch hoop hebben. En daarmee wordt ook uitdrukking gegeven aan hun geloof, hun vertrouwen op God. Vergeet het niet. Vergeet al uw ellendigen niet. Zo zou je ook kunnen vertalen. Vergeet uw ellendigen niet in eeuwigheid. Vergeet al uw ellendigen niet. Maar vergeet ze ook in de tijd niet, hè. Iedereen. Aanschouw het verbond. Aanschouwen wil gewoon zeggen. Ik heb het nagekeken nog. Dit woord aanschouwen betekent to regard with pleasure. Dat wil zeggen niet alleen maar in het oog houden, maar ook met plezier, letterlijk vertaald. Hè? Met genoegen. Aanschouw het verbond. Let op het verbond. In de zin van God heeft beloften aan Israël gedaan. Niet meteen vragen welk verbond. En als het toch moet, dan zeg ik meteen Abraham, Isaac en Jacob. In de zin van beloften, want een belofte is in de Bijbel wel degelijk ook een verbond. Bij ons niet, schijnt het. Maar schijnt het, want dat weet ik nooit helemaal zeker, maar in het Hebreeuws wel hoor. Aanschouw het verbond, want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld. Het is gewoon de uitbeelding van de beschrijving van hoe het land eruit ziet, op een beetje dichterlijke wijze. Het is duister in overdrachtelijke zin. En het zijn woningen van geweld. Dat wil zeggen, voor zover het woningen waren, zijn ze door geweld vernietigd geworden. Laat de verdrukte niet beschaamd wederkeren. Laat de ellendige en nooddruftige uw naam prijzen. Dat wil zeggen, breng verlossing, is het gebed. En dan zullen de verdrukten tot nog toe en de tot nog toe beschaamden tot de Heer komen en hem prijzen, uiteraard. Hè. En dat zal ook inderdaad gebeuren. Sta op, o God, twist uw twistzaak. Gedenk der smaadheid die u van de dwaze wedervaart de ganse dag. Zo van, zij smaden u. Het is uw twistzaak, God. Doe er wat aan. Sta op, staat er dan. De variant daarop in bijvoorbeeld Jesaja, ik meen dat het 64 is, luidt. Och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Dat is met dezelfde strekking. Namelijk, de Heer verbergt zich, dat staat er ook verderop in het hoofdstuk, meen ik. De Heer verbergt zich, laat niks van zich horen. Het gebed is dat hij alsnog actief zou worden en zou ingrijpen. Daarmee komt dus een eind aan de verborgenheid, om zo te zeggen. En, want dat betekent dat hij zich zal openbaren. En dat zal gebeuren in de toekomst, ja. Leidt tot de wederkomst van Christus en daarmee de openbaring van zijn heerlijkheid. Vergeet niet het geroep uw wederpartijders, het getier dergenen die tegen u opstaan, klimt geduriglijk op. En voor zover het vandaag zo is, wordt het alleen nog maar erger. Maar op een gegeven moment komt dat punt dat de Heer zegt, en nu is genoeg. Maar het wacht inderdaad op dat men zijn naam zal aanroepen. En ik herhaal wat ik gezegd heb. Deze psalm zou als gebed daarvoor in aanmerking komen. Hoewel ik er een paar ken die nog veel sterker zijn. Bijvoorbeeld het gebed van Salomo. En het gebed van Daniel. Inderdaad, in Daniel 9. Staan allemaal model voor wat men in de toekomst zal bidden tot de Heer. Om zijn naam aan te roepen. En u weet waar het toe leidt. Hij zal verschijnen. En hij zal verlossing brengen, maar dat is ook dan pas nadat eerst de stad ter neder ligt. Met dank weer aan de klaagliederen van Jeremia 1:7. Zie? Het is een wat trieste psalm, ik weet het, ik kan het niet helpen. Maar ik beloof u dat we het volgende keer hebben over danklied voor de genadige verandering in Israël. En dat is heel wat positiever. Ja. Zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor dat woord dat u ons geschonken hebt. Voor al de woorden die nog steeds actueel zijn, omdat ze ons beschrijven wie u bent en hoe u werkt ook in de loop van de geschiedenis. Maar we danken u in het bijzonder dat u ons reeds nu trekt uit een duistere wereld, een gevallen wereld, een geoordeelde wereld, waarin niets van blijvende aard is, een wereld die in het algemeen in opstand is tegen u. Maar we danken u dat u ons daaruit verlost en ons plaatst in het licht, opdat we in het licht zouden wandelen en daar daadwerkelijk uw naam zouden prijzen. We hebben dan ook alle reden om dat te doen, omdat u ons verzamelt als een vergadering, een volk, een selectie voor uw naam om te delen in uw heerlijkheid en in uw erfenis tot in alle eeuwigheid. Wij leren dat uit uw woord en we danken u daarom dat u ons dat woord gegeven hebt en ons zelfs de verborgenheden van uw wil openbaart. Opdat we u zouden kennen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dingen die in het hart van de mens niet zijn opgeklommen, maar die u bereid hebt voor ons, die u lief hebben. Wij danken u daarom, Vader, voor dat die onderwijzingen die u ons geeft uit deze oude woorden, waardoor u ons opbouwt in het geloof en waardoor wij ook steeds meer onze hoop en verwachting stellen op u die gesproken hebt en die een verbond gemaakt hebt en beloften gedaan hebt reeds zo lang geleden. Maar we danken u dat we uit de vervulling daarvan mogen leven en mogen uitzien naar de vervulling der betere beloftenissen van dat nieuwe verbond waaronder wij ook vandaag mogen leven. Wij dragen onszelf dan ook aan u op, wetend dat we in uw handen veilig geborgen zijn en dat we mogen vertrouwen op die beloften die u ook aan ons gedaan hebt. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade en om Christus wil. Amen.